Goed, De Oude Man en de Prijs. En dat is een verhaal over een schrijver die lang, lang heeft moeten wachten op die prijs. En dan denk ik, Yves Petrie, je bent twee derde in leeftijd van deze Walter Verbrugge. Hè. Je bent 40, hij is 60. En je hebt dit jaar een prijs gehad. Het gaat vast niet over jou. Maar er zit zoveel over literatuur in waarvan ik denk, dat laat hij Walter zeggen. Maar dat zegt hij waarschijnlijk zelf ook. Die wil ik gewoon eens even langslopen en jouw reactie daarop vragen. Om te beginnen, het feit dat jij zelf een prijs hebt gewonnen. Hè, een uitreiking met een televisiepresentatrice erbij. En je ziet natuurlijk ook ACO, Gouden Uil en Liberis uitzendingen op tv. Heeft dat je geïnspireerd tot dit verhaal?
De rechtstreeks inspiratie voor dit verhaal was eigenlijk de prijsuitreiking waar ik zelf de prijs in ontvangst mocht nemen en waar ik dus ook in gespannen afwachting het juryverslag zat te beluisteren. Ja. Dus dat is echt wel de rechtstreeks inspiratiebron. Ik heb daar een klein verslagje voor de Volkskrant toen overgeschreven en dat kleine verslag is uitgegroeid tot dit radioboek.
Ja. Voor de Bank Nederlandse Gemeente, dat is een prijs voor schrijvers die tot 4 boeken, geloof ik, hebben gepubliceerd en nog niet zijn doorgebroken. Is dat dan positief of negatief? Want het is natuurlijk al je 4e boek, eerste prijs. Ik kan me ook voorstellen dat je denkt van ja, dat had wel eens bij die eerste gemogen.
Ik neem aan dat ze heel letterlijk, zoals het tegenwoordig gaat, met doorbreken gewoon bedoelen meer dan 50.000 exemplaren verkopen of zoiets. Dus daar valt niet over te discussiëren. Ik heb nog niet zoveel verkocht. Dus,
heb je wel gemerkt dat deze prijs daar wat toe heeft bijgedragen, dat er na de verkoop van de achterblijver, want om dat boek gaat het, is toegenomen?
Nee, helemaal niet eigenlijk. Nee. Ik kreeg wel mooie reacties op mijn stukjes in de Volkskrant naar aanleiding van het winnen van deze prijs. Maar verder is er helemaal niks gebeurd. Nee. Maar ik denk, prijzen hebben eigenlijk nauwelijks een effect hoor. Zelfs de grotere en bekendere. Je moet al echt die echte televisieprijzen, ACO, Literatuur, Libris en Gouden Uil, je moet echt die al winnen om een substantieel effect op de verkoop te hebben.
En zat jij daar bij die uitreiking met datzelfde, toch een beetje narrige gevoel als deze Walt?
Ja, eigenlijk wel. Oké, dit is een gedramatiseerde versie en hier is meer inhoud aangegeven. Het is nogal een zoemend, inhoudsloos gevoel. Daar zitten afwachten, het is een klein beetje sterven. En als je dan je naam hoort, dan gebeurt er eigenlijk heel weinig, moet ik zeggen. Het is niet dat er een pak van je hart valt, het is niet dat er plots uitbarst in jubel. Toch ik niet, eigenlijk. Ik kon zelfs helemaal niet glimlachen, eigenlijk. Ik kon zelfs geen glimlach over mijn lippen krijgen. Gewoon. Dat was zo verkrampt. Heel mijn gezicht was verkrampt. Ik voelde mij gewoon... Ja, als het anders was geweest, had ik misschien meer emotie gevoeld. Als ik de prijs niet had gekregen, zoals mij onlangs is overkomen, dan voel ik eigenlijk meer emotie dan wanneer ik hem wel kreeg.
Ja. Dat was de prijs die naar Saskia de Koster ging, geloof ik, hè?
Nee, dat was de Gerard Walschapprijs.
Oh, ja, daar was je ook voor genomineerd. Die ging naar Desanne van Brederode. Ja. En toen voelde je meer emotie?
Ja, ik vind de teleurstelling scherper dan, dan het overwinningsgevoel. Dat is nogal mat, eigenlijk. Ja.
Goed, we gaan eens even een paar citaten langs. Ooit had hij een gelukkige verhouding met de literatuur gehad, maar dat was lang geleden. Daaraan was een einde gekomen, staat in het verhaal, vermoedelijk toen hij het eerste woord van zijn eerste boek op papier zette. Ja. Geldt dat voor jou ook?
Het is alweer natuurlijk een iets wat gechargeerd of gedramatiseerde uitspraak. Nu, ik begrijp wel dat vroeger, toen ik nog niet schreef, maar wel misschien toch wat ambitie in die richting had... Ja, dan leef je met de grote schrijvers. Hè. Ik las toen ook alleen nog maar de grote schrijvers en dus ook de dode schrijvers.
Bijvoorbeeld wie?
Ongeveer alle grote namen die nu nog overeind staan. Thomas Mann, Musil, Nabokov, Kafka. Dat soort auteurs, echte wereldauteurs. En dan leef je daar mee, dan ben je helemaal niet bezig met de hedendaagse productie. Als je ambitie hebt, dan meet je ook met dat soort geesten eigenlijk. En niet met de hypes en de modes van het moment eigenlijk. Je bent ook op niemand jaloers, want je hebt zelf nog niks geprobeerd. Die prijzen kun je eigenlijk werkelijk geen fluit schelen. Wie dit jaar de AKO heeft gewonnen, dat maakt totaal niks uit. Dat weet je niet eens. Je luistert dan, je kijkt dan, het interesseert je totaal niet. Want hedendaagse literatuur Ja, bedoel, die prijzen zeggen niet veel over de kwaliteit van literatuur. En hedendaagse literatuur moet nog door de tijd gezeefd worden om te zien wat er werkelijk van overschiet, van belang. Dus ja, je hebt eigenlijk literatuur is iets heel mooi, iets heel krachtig, iets buitengewoon kwaliteitsvol. Eén keer als je zelf begint en dus in die concurrentiestrijd verwikkeld raakt en het wel, zelfs tegen beter weet in, toch van belang vindt wie dit jaar genomineerd is, waarvoor en zo. Ja, dan krijg je allemaal iets carrieristisch, iets laag bij de grond eigenlijk. En dan onderscheidt schrijvers zijn zich niet altijd van gewoon kaderlid zijn bij een bank of zoiets. Of in ieder geval die kantoorruzie laatst tussen Van der Heijden en Grünberg. Ja. Dat is toch van eigenlijk geen enkel niveau. Dat heeft literair geen enkele waarde. Dat is niet eens mooi gebeurd zelfs. Dat was gewoon een hele ordinaire schildpartij. Ja. Toch van de kant van Grünberg. Ja, maar ja, dat zijn van die dingen waar je nog geen last van hebt. Dan is dat literatuur echt nog iets mooi, iets geestelijk, iets buitengewoon kwaliteitsvol. Dan wordt het echt tot de hoogtepunten van de menselijke geest.
En je zei, als je ambitie hebt, had je die ambitie om te schrijven altijd al, want je hebt filosofie gestudeerd. En dan ligt het niet meteen voor de hand om schrijver te worden.
Ja, ik heb zelfs eerst nog wiskunde gedaan, dus dan is het misschien nog minder voor de hand om schrijver te worden. Maar ik ben rond mijn 20e ben je dan toch wel, zal ik zeggen, behoorlijk getroffen door wat literatuur is, wat ze kan zijn, wat ze kan zeggen. En ik voelde mij door bepaalde auteurs zo geviseerd, zo gepakt eigenlijk, dat ik dacht, op die manier wil ik ook in mensen hun zielenleven ingrijpen. Maar ja, je bent dan nog natuurlijk op een hele ontvankelijke leeftijd en blijkt dat mensen als ze ouder worden toch veel minder ontvankelijk zijn en dat je als literator toch niet dat effect hebt op hun leven als je misschien zelf had gewild. Maar goed, op die manier is die ambitie gegroeid en nu ik eenmaal daarvoor ben gegaan, kan ik moeilijk nog terug. Dus,
Maar je was niet iemand die al op zijn 6e wist, ik ben een schrijver, dat is mijn leven.
Nee, ik geloof daar ook helemaal niet in. Ik ken maar één schrijver, waar ik dan niet van hou, die zoiets beweerde, was Harry Mulisch, die beweerde dat hij als schrijver geboren was. Voor de rest denk ik dat Nabokov bijvoorbeeld zegt, als de Russische revolutie er niet was geweest, dan was hij gewoon in Rusland gebleven en was hij waarschijnlijk een specialist in vlinders geworden en was helemaal geen literator geworden. En zo is het bij mij ook. Het heeft wel iets te maken met toeval ook en niemand wordt geboren als schrijver. Eventueel misschien wel, je kan zeker machtsdrang hebben. En zoals ik al zei, literatuur is een manier, het is in ieder geval een illusie, een al dan niet illusoire manier om macht te hebben over het zielenleven van de lezer. Die machtsdrang kan misschien wel aangeboren zijn, maar dat is het uit via literatuur. Is toch ook een kwestie van toeval eigenlijk, ja.
En dan is literatuur de kunst van het individu, van het unieke, zegt Walter in het verhaal. En dat zegt Yves Petrie ook?
Dat denk ik wel, ja. Ik vind het nogal paradoxaal, we leven in een zogenaamd individualistisch tijdperk. Maar eigenlijk zijn er maar heel weinig individuen, want mensen conformeren zich heel erg. En al die lifestyle-magazines schrijven voor hoe een individu zou moeten zijn. Ja, dat is natuurlijk geen individu. Een individu is namelijk echt een unicum. Wat trouwens niet zijn waardeoordeel inhoudt. Je kan dat unicum volstrekt waardeloos of zinloos vinden, maar hoe dan ook, hij is het wel. En hem bijstaan in dat lot, ja, dat zie ik wel een beetje onder andere als een taak van literatuur.
Literatuur dus met een taak, echt?
Ja, ook alweer geen morele plicht, maar gewoon een bestaansreden, laten we het zo zeggen. Dat is een bestaansreden van literatuur, het individu bijstaan in zijn eenmalige lot.
Ja. En Walter slaagt daar in zoverre in dat hij daar niet veel lezers mee aanboort. Zijn vrouw zegt dan, niet iedereen heeft het ook, kan dit ook aan. Is dat ook iets wat jij deelt met Walter?
Ah, een beetje wel. Het is in ieder geval een soort troostwoord dat ik zelf ook al mocht ontvangen. Maar net als, ik weet niet of Walter, in ieder geval, ik mik nu ook wel niet echt op een massapubliek. Nee. Hoor. Ik moet geen kluun publiek hebben of zoiets. Maar zelfs, ik weet niet hoeveel. Ik kan in ieder geval meer lezers bereiken dan ik nu bereik. Daar ben ik zeker van. Maar of ik nu echt een algemeen gevierd schrijver ga worden, ik ambieer het zelfs niet eens. Ik ben niet zo dol op de massa eigenlijk.
Dan moet je misschien nog meer naar dit soort dingen. Ja.
Het verbaast me niet dat het omgekeerd dus even min het geval is. Dat de massa niet echt dol zal zijn op mij. Maar zoals ik al zei, er zijn eigenlijk maar weinig individuen. Ondanks het feit dat wij een individualistisch tijdperk leven, er zijn eigenlijk maar echt niet zo heel veel individuen. En het is wel voor die mensen, denk ik, dat ik schrijf. Mensen die zich echt in een hoekje kunnen terugtrekken met een boekje en dan een soort dialoog heel persoonlijke dialoog aangaan met het... Ja, met zeer doorwrochte en zeer persoonlijke boeken die ik zelf ook schreef. Ja. En bovendien, nou ja, dat wil ik misschien nog aan toevoegen, denk ik ook de lezer. En dat is ook niet, dat komt ook niet zo vaak voor. De lezer moet wel een soort artistiek gevoel voor taal hebben. Want ik lees wel heel veel... Ik verzorg mijn stijl wel heel erg. Ik vind dat ook nodig. Ik vind dat ook een van de bestaansredenen van literatuur. Literatuur zonder stijl kan ik eigenlijk helemaal niet lezen. Daar heb ik geen behoefte meestal zelfs aan. Dus ook dat is, en ook dat is iets dat ja, niet zo heel veel mensen, waar zoveel heel mensen gevoel nog voor hebben, of ooit hebben gehad, dat weet ik nu niet. Vandaar dus dat mijn publiek sowieso een klein eerder beperkt zal zijn. Maar het kan wel ruimer zijn dan het nu is, ja.
Ja, dat credo over stijl komt ook in dit verhaal voor. Want je schrijft op een gegeven moment... even kijken, stijl is geen bijkomstigheid. Ja. Het is meer, veel meer dan het geslaagde trucje. En ik lees hier ook uit dat het voor jou eigenlijk de jeu van het schrijven is, die stijl. Hè? Niet eens zozeer de inhoud, een verhaal, een boodschap. Maar met taal mooie dingen maken.
Ja, ook omdat, zoals ik al zei, dat individu is wel uniek, maar dat houdt nog niet meteen een waardeoordeel in. Die uniciteit kan ook volstrekt zinloos zijn, eigenlijk. Daar hoef je niet per se respect voor te hebben. Dus ik vind daarom de schoonheid van taal, dat die dan toch daar... Dat die in ieder geval die uniciteit een beetje verleidelijk maakt. Dat die uniciteit iets acceptabel geeft, iets waar je toch respect voor krijgt, omdat het zo mooi, zo ontroerend, en kun je allemaal... kan zijn. En bovendien is een verzorgde stijl leidt ook tot preciezere gedachten. En dus als je dan toch wil weten wat een individu is, of daar iets over wil zeggen, over het personage dat de hoofdrol speelt in het boek bijvoorbeeld, dan als je stijl verzorgt, dan kan je daar toch veel zuiverder, veel dieper in indringen, omdat je veel, ja, veel als je zuiver formuleert, kan je gewoon ook zuiverder gedachten daarover produceren. Ja.
Zou dat de invloed van de wiskunde zijn op je...
Ja, daar ben ik eigenlijk zelf ook helemaal van overtuigd. Dat wel inderdaad mijn wiskundige achtergrond is die daarin meespeelt.
Ja. Ik zou wel een klein stukje uit Achterblijven willen horen, om dit even te illustreren van die stijl. Even een stukje horen, Yves Petrie.
We schoven aan op de linker rijstrook van de snelweg. Rechts van ons werd eveneens aangeschoven en rechts daarvan stonden ze stil. Nee, die snelwegen waren lang niet zo snel als hun ontwerpers voor ogen hadden gehad. De auto's snuffelden aan elkaars uitlaat, gaven elkaar voortdurend afwijzende stopsignalen, dampten van frustratie, rookten van verveling. Hier en daar maakte er zich eentje toeterend druk over zoveel stagnatie en tijdsverlies, maar over het algemeen hielden ze zich koest. Een decemberlucht, vol ochtendhumeur, had er duidelijk geen zin in. Zijn licht was verre van wakker. Gehuld in kletsnat, wollig Noordzeegereis, bulkend van depressie, keek hij onwillig en vermoeid op ons neer. De oranje wegverlichting toonde meer belangstelling voor onze zaak. Ze hielp ons niet echt vooruit, maar stond geduldig onze trage vorderingen bij te lichten. Om de 2 minuten paalden ze de 50 meter af, die we intussen alweer waren opgeschoten.
Ja. En zo'n stukje, als je dat gaat schrijven, dan weet je al dat je dat zo gaat beschrijven, of dat komt terwijl je bezig bent?
Ik vind zo'n file, of het, ik vind het eigenlijk het verkeer. Ik vind het verkeer, zeker op een druilerige, sombere decemberochtend, kan eigenlijk wel iets heel moois hebben. Al die lichtjes. Ik heb die associatie met kerstverlichting wordt later ook nog gelegd. Ja, ik heb die eigenlijk ook. Ik vind dat wel een beetje een toverachtige sfeer. Ja. Dus dat zegt mij iets. Dan weet ik bijna zeker, als het mij op die manier aanspreekt, dan weet ik bijna zeker van als ik dat nu ga willen beschrijven, dan zal dat wel lukken. Hoe het dan precies al uitzien, staat nog niet vast. Maar als ik me daarop concentreer, dan komt er wel iets moois uit.
Er moet dat eigen gevoel bij zijn.
Toch voor zulke loutere beschrijvingen wel. Als het gaat om de zielenroesten van een personage, hoeft dat niet. Dan hoef ik ze niet zelf te kennen, eigenlijk, om ze toch wel te kunnen bedenken. Zo, en doordacht op te schrijven. Maar voor zo'n beschrijving van iets puur, van iets van uitzicht of zo, ja, daar moet ik toch zelf een gevoel bij hebben. Ja.
Gelukkig maar, want deze Gram Goedleven, de hoofdrolspeler in De Achterblijver, is nou niet altijd een even aangename persoon. Al weet je ons heel, heel veel empathie voor hem te geven, vond ik, hoor, tijdens het lezen. Want, het is heel veel innerlijke gedachten, roerselen. Hij is op weg eigenlijk naar Amerika, waar hij een lezing moet gaan houden. Die is hier op ons, op de lezer, een beetje aan het uitoefenen op allerlei momenten. Vlak na de dood van zijn vader. We komen heel veel over hem te weten. En daardoor heb je eigenlijk niet eens meer door dat het eigenlijk een helemaal niet zo'n prettig figuur is.
Wel, ik weet het niet. Ja, er zijn twee perspectieven. Hij vertelt over wat er gebeurd is die dag in het vliegtuig. Maar hij vertelt dat duidelijk vanuit een later standpunt. Ja. Want hij krijgt aan het einde van het boek dan een soort zenuwinstorting. Hij is daar duidelijk van hersteld. Hij vertelt dat alles vanuit een later standpunt. En hoewel hij dus vertelt over een tijd waarin hij absoluut antipsychologisch was ingesteld en antisociaal en eigenlijk helemaal niet goed met mensen kon praten of zo. Achteraf bekeken kan hij dat wel op een hele boeiende en psychologisch gestoffeerde manier brengen. Dus in feite is hij wel eigenlijk vrij interessant gezelschap, als verteller dus. Zij het niet als personage in zijn eigen vertelling.
Nee, inderdaad, als verteller is hij heel interessant. Ja, klopt.
Omdat het dus dezelfde persoon is, zowel het personage, de hoofdrolspeler van de vertelling, als de verteller zelf, is hij tegelijkertijd sympathiek als interessante en plichtbewuste en hardwerkende verteller. Is hij dus interessant, want hij spant zich echt in om zijn publiek te boeien, te vermaken, bezig te houden en zo verder. Maar als personage in zijn eigen vertelling is hij natuurlijk helemaal niet sympathiek. Vandaar dus het dubbele gevoel dat de lezer kan hebben ten aanzien van Jan Goedleven.
En wat jij ook bewust zo hebt willen opwerken door hem die verteller te laten zijn. En niet op een andere manier op te schrijven.
Nee, dat is analyse achteraf. Op een moment zelf zoek ik eigenlijk gewoon naar een soort concept. Alleen een constructie. Ja, waarvan ik ook alweer op voorhand gewoon moet voelen dat ik er veel in kan steken, dat ze me aanspreekt, dat er mogelijkheden zijn om, ja, dat er mogelijkheden zijn voor humor, voor van alles, voor verwijzingen. Ik moet voelen dat zoiets kan, dat de constructie, het perspectief, ga ik het nu in ik of de hij vorm vertellen, dat ik op voorhand, ik moet gewoon op voorhand voelen dat als ik het zo doe, dan kan ik er heel veel in stoppen, hoe het dan precies zal gebeuren, en waarom dat eigenlijk zo is, ja, dat kan ik. Dan moet ik alles als schrijvende zien. Dat weet ik op voorhand niet.
Dat interesseert je niet, hè, op voorhand?
Het moet gewoon intuïtief op voorhand. Moeten een aantal dingen gewoon heel goed zitten. En dan weet ik dat hier kan ik een jaar mee bezig zijn. Ja. En dan komt er wel iets. Tot nu toe is er altijd iets uitgekomen.
Ja. Want in dit geval, de achterblijver. Gram is helemaal weg van baby. Baby is geen mens, maar juist een machine. Die de mens eigenlijk overbodig maakt. Hè, om het even kort door de bocht te zeggen. En als mensen nu denken van, Petrie is een groot voorstander van dit soort voortschrijding. Nee, het is eigenlijk een omkering, want je geeft heel duidelijk aan hoe leeg en dood het menselijk leven wordt als zoiets zou bestaan. Is dat dan het begin van het roman ook geweest?
Ja, het is zelfs nog een beetje complexer, want de verteller geeft niet alleen aan hoe leeg en dood het is, maar hij stemt daar ook mee in zekere zin.
Ja, dat is waar.
Maar dat is ook vanuit een zekere lichtzinnigheid, net zoals hij vroeger graag als kind zich voorstelde hoe de hele wereld ondergesneden raakte, hoe een soort ijstijd over onze contrarie zou komen. Dan nog was hij lichtzinnig als een kind, schrijft hij ergens, zweefde dan boven die ijsvlakte, zij niet degene die ondergesneden raakt. Wel, het is, dus die dubbelzinnigheid heeft het ook, maar het gaat mij eigenlijk niet zozeer om... Om alweer een waardeoordeel uit te spreken over eventuele toekomstige technologische ontwikkelingen. Wat het begin was eigenlijk een televisieuitzending waarin ernstige wetenschappers kennelijk met veel plezier een dergelijke ontwikkeling beschreven. Maar echt met een groot genoegen beschreven ze hoe de menselijke functies, zoals de menselijke intelligentie, ook menselijke seksualiteit, menselijke gevoeligheid, hoe dat allemaal volstrekt overbodig zou worden in het licht van die nieuwe kunstmatige intelligentie die zij aan het creëren waren. En nu, dat op zich wist ik ook al, maar het was gewoon het genoegen, het plezier waarmee die mensen die ontwikkeling beschreven, die me echt trof. Ik dacht, wie zijn nu mensen die daar eigenlijk plezier in hebben? Want ik vond op dat moment absoluut geen plezierige ontwikkeling. Nee.
En daar is Gram... Ja, Gram heeft ook dat plezier, hè? Ja, dat heb je hem meegegeven.
Ja, dat plezier. Maar hij heeft dus duidelijk ook wel... Hij heeft duidelijk helemaal niet... Hij voelt zich duidelijk helemaal niet lekker in het leven. Dus dat B-project is een zekere wraak op alles wat er misloopt. Of wat er niet goed genoeg loopt. Of op al het ongenoegen dat hij voelt.
Ja. En, je houdt ervan om met name al dingen duidelijk te maken. Hè? Hij heeft een collega en die heet Valerie Bitschkowska. En dat is een behoorlijke bitch, zeker in zijn ogen. Zijn vader, met wie hij het niet goed kan vinden, heet Zak. Dat schep jij wel genoeg in, geloof ik, hè?
Ja, dat zijn van die naampjes. Ja, want bij mij moet dus alles intuïtief van het goed zitten. Er zijn recensenten die waarschijnlijk ook een zekere gemakzucht met die namen nogal puberaal vinden. Maar ik vind ten eerste gebeurt dat in de meest respectabele literatuur komt zoiets voor. En voor mijzelf is het wel heel... Ja, ik vind het wel prettig om ook alweer van die namen te geven die bij mij iets doen zinder. Die voor mij ja, aanstekelijk maken en zin geven om verder te schrijven. Ja. Dus dat is ook omwille van mezelf eigenlijk. Het is om mezelf te inspireren of mezelf het schrijfplezier gaan te houden, dat ik zulke namen geef. Je kan die soms een beetje gezocht vinden of dat het er te dik op ligt, maar ik zie eigenlijk niet bezwaar van. Ik ken Martin Amis bijvoorbeeld, een Romeinse zeer bewonderd schrijver, doet dat eigenlijk ook. Die kan dat. Ik vind daar geen enkel probleem mee. Ik vind die schrijver hoegenaamd niet puberaal.
Nee. De lol in het schrijven. Toch gaf je ook aan, je schrijft niet alleen voor jezelf, want je zou best wat meer lezers willen hebben. Zou je ook schrijven als je niet gepubliceerd werd, of gaat dat niet zo ver bij jou?
Ik zou geen roman schrijven, denk ik dan. Ik bedoel, schrijven kan leiden tot een verheldering van de eigen gedachten. Het kan ook echt wel... Je kan jezelf echt wel een plezier bezorgen door een bepaald iets, door daar eens op te concentreren en mooi neer, of goed en duidelijk en precies neer te schrijven wat je gedacht, wat je denkt, wat je voelt of wat je ziet. Zoiets wel. Maar om het allemaal dan in één min of meer samenhangende compositie als een roman onder te brengen, dat doe je toch wel met het oog op een publiek natuurlijk. Dat doe je niet alleen voor jezelf. Ja.
Dan komen we toch weer bij Walter uit, die dat ook al jaren heeft zitten doen en nou op die prijsuitreiking zit. En dan zichzelf in dat filmpje ziet zeggen dat hij de literaire competitie vergelijkt met de sportcompetitie. Ja. Ja. Die fase, heel uitgebreid citaat laten ze dan zien. Ja. Denk jij er ook zo over? Of, het is ook weer gedramatiseerd, maar in principe wel?
En dan gaat het nog om een soort vervalst soort competitie eigenlijk ook, want die schrijvers zitten daar en het is helemaal geen wedstrijd. Vooral het voorstel is een wedstrijd, maar je kan als schrijver daar helemaal niks meer doen. Je moet daar zitten en je moet afwachten om tot bekend wordt gemaakt wat 4 of 5 mensen, naar wie je eigenlijk niet eens per se opkijkt, beslist hebben over jou en je collega's. Dat is niet een echte wedstrijd, maar het wordt wel zo voorgesteld. En inderdaad, ik vind sport toch wel... Ik vind heel die sport als metafoor voor het leven. Sport als een patroon volgens welke de kunst of de literatuur wordt beoordeeld. Ik vind het toch tamelijk fougère, eerlijk gezegd. En ik vind het typisch voor die televisieprijzen. Daar wordt dat tot in het uiterste doorgedreven. Ja, ik vind het echt een tv-format. Ja. Ik vind het eigenlijk een beetje literatuur onwaardig. En ook... Ja, gewoon... Ik weet niet of jij het zelf ook letterlijk zegt, maar ik vind het beneden het spel van de... Ja. De intelligentiepeil van literatuur zelf, zoiets. Iedereen weet dat het eigenlijk ook onzin is. Alle mensen die lezen zijn wel verstandig en slim genoeg om te weten dat het onzin is. Dus voor wie wordt die komedie eigenlijk opgevoerd, vraag ik mij af. Wel, ter meerdere eer en glorie van de sponsors, denk ik.
Ja. Dat hoor ik van zoveel schrijvers. En dan denk ik, en toch lukt het niet om bijvoorbeeld van jullie uit dat front te maken om te zeggen, nee, we komen allemaal niet.
Dat zou prachtig zijn. Ja. Maar ja, als er dan eentje wel komt, dan krijgt hij die prijs van 50.000 euro. En ja,
zo pragmatisch ben je toch wel.
Ja, de meeste schrijvers zijn ook niet zo rijk, natuurlijk.
Nee.
Hè. Dus ja, het is het geld. Ja, je wordt inderdaad met dat geld ook gelokt. Ja. En het is dus... Het heeft iets, het is wel een klein beetje vernederend ook. Ja.
Het confronteert je dus wel met jezelf, zoiets, denk ik.
Ja, behalve dat ik mezelf wel goed genoeg ken om te weten dat ik natuurlijk ook wel zwak ben wat dat betreft.
Ja. Net als Walter,
ik zou
toch
wel,
mee?
Ik zou natuurlijk wel graag, graag van marmer zijn. Maar dat is nog niet het geval, nee.
Ik vraag me af of er veel schrijvers überhaupt mensen zijn die dat wel zijn. Maar...
Nou, bovendien, het is ook wel, er zijn ook schrijvers die gewoon eronderuit vooruitkomen. Dat geld eigenlijk het enige criterium is voor je succes. Zelfs voor je literair succes. Dus dat is ook helemaal de tijdsgeest van nu. Het wordt wel allemaal... Er is eigenlijk nog maar één taal die we spreken. Vele mensen hebben nog maar één gemeenschappelijke taal. En dat is die van het geld eigenlijk. En dus het is moeilijk om te zeggen, ik heb succes, ook al verdien ik niks. Of ik schrijf namelijk iets van hoge literaire kwaliteit. Als er dan nu maar 5 mensen zijn die literaire kwaliteit, die daar nog gevoelig voor zijn, dan kan je toch een mislukking voelen ten aanzien van, ik zeg nu maar iets, hè, ten aanzien van je vrouw, je vriend, je kinderen, je familie, je moeder. Probeer hen maar eens duidelijk te maken dat je eigenlijk een geweldig schrijver bent als je toch niks verdient. Dat is, in deze tijd helemaal niet zo vanzelfsprekend. Dus,
Die een beetje kritiek op de lichtheid van het schrijverschap van veel schrijvers heden ten aanzien van wat literatuur wordt genoemd. Het zit ook al een beetje in dit verhaal. Is ook een gevoelend bij jou, hè? De hypes.
De hypes, ja. Gelukkig zijn de hypes altijd weer voorbij.
Ja, de extra literaire kwaliteit in de vorm van twee borsten.
Bijvoorbeeld, ja, zoiets speelt zeker ook mee. En ook in die prijsuitreikingen, zoals ze dus werkelijk zijn. Ja, ik denk dat er allerlei extra literaire motieven in meespelen. Dat is nogal evident. Eerlijk gezegd, mensen die een beetje op de hoogte zijn daarvan, geef dat ook wel toe, over de record dan. Niet zolang ze in zo'n jury zitten, maar wel daarna, dat het natuurlijk allemaal heel erg meespeelt. Ja. Dus, die literaire prijzen zijn misschien maar voor een kwart een beetje literair. En voor de rest spelen de belangen van de sponsors mee. Het prestige van de prijs. Voor wie is het nu weer tijd om te krijgen? Moeten we een Nederlander of een Vlaming hebben? Moet het niet eens een vrouw worden? Dat soort zaken speelt absoluut mee. Ja.
En al die gedachten en al die dingen bij elkaar, is dat een reden voor jou om bij een volgende nominatie te zeggen van nu speel ik Grunberg en kom ik niet?
Nee, ik ga komen. Ik hoop ooit eens een dankreden te kunnen uitspreken bij het ontvangen van een prijs en die, ja, daar, ik heb nu al plezier in het bedenken van die dankreden. Daar ga je toch wel eens, denk ik, mijn zeggen wat ik werkelijk denk over het hele prijzen gebeuren. Ja. Maar niet op zijn Jeroen Brouwers, hoor.
Dat je hem
niet zo kritisch. Nee, of Jeroen Brouwers bij de Gouden Uil heeft ook eens eerste prijs ontvangst genomen. Ja. En dan gezegd wat hij ervan vond. Ik zal het toch anders doen. Minder. Enfin, ik ga wel kritisch zijn, maar op een meer objectieve manier. En ik ga ook niet de juryleden zelf of de organisatoren aanvallen. Wat ze gedaan. Maar ik ga het publiek eerder gewoon inlichten over wat dit eigenlijk is. Zoiets zou ik graag willen doen, ja.
Want die gaat er komen, begrijp ik. Daar ben je van overtuigd.
Als ik nu verder doe, ja, iedereen krijgt wel eens een grote prijs. Als je volhardt. Ik heb ook hele goede kritieken en zo. Ja. Dus het zal, ik neem aan dat het ooit wel eens gaat gebeuren, zeker. Al zal ik misschien ook een oude man zijn dan die de prijs ontvangst mag nemen. Ja.
Ja, dan krijgen we dan het geborneerde toontje van Walter, of? Dat weet je nog niet.
Hè? Nee, ik hoop dat ik een beetje vrolijker blijf. Ja.
Met humor.
Ja, ja.
En tot die tijd doorschrijven aan die boeken met stijl en humor.
Er is eigenlijk geen weg meer terug. Dus inderdaad, ja, dat ga ik blijven doen.
Ben je al bezig met weer iets?
Ja, ik ben volmondig. Maar daar kan ik uiteraard niks over zeggen. Ja.
Uiteraard.
Ja.
Hebben wij daar alle begrip voor. Weet je al wanneer je het aan ons gaat laten zien?
Dat vind ik ook al gevaarlijk. Maar ik vermoed dat het wel in 2009 zal gebeuren. Ja.
Geduld.
Ja.
Dank je wel.
Graag gedaan.